Geliefde gemeente, de prediking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte, Handelingen 16. En ik lees u daaruit voor het vijfde vers. Handelingen 16, vers 5, daar spreekt het woord van de Heere aldus. De gemeenten dan werden bevestigd in het geloof en werden dagelijks overvloediger in getal. Tot zover. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. Wij letten vanavond op bijstand en welstand. Bijstand en welstand. We hebben gehoord van de scheiding tussen Paulus en Barnabas, als ik me goed herinner. En hoe dat, ondanks dat, de Heere alle dingen nog doet medewerken ten goede. Maar ook het verdrietige wat we daarin vinden. Nu had de Heere die grote brand, die strijd over de besnijdenis, de onderhouding van de besnijdenis en de wet om zalig te worden, die was op broederlijke wijze tot een goed einde gekomen. En de gemeente in Antiochië is zo verblijd geweest met die troostrijke brief. Dat zal alleen behouden werden door de Heer Jezus Christus, door het geloof in zijn naam. En toen kwam in die kleine kring Paulus, Barnabas, verbittering, ruzie, zodat ze amper fatsoenlijk afscheid van elkaar hebben genomen, denk ik. En het gaat dan wel niet om een fundament van de zaligheid. Maar het gaat daar wel om dat de Satan alles op alles zet om ook door twist en verbittering de gemeente of de enkelingen tegenover elkaar te plaatsen. Dat is erg. Maar we hebben ook gehoord de Heere die gebruikt het ook nog, die scherf. En het zendingswerk wordt nog verbreed. Breder als in het begin. Want nu gaan er twee groepjes weg. Barnabas gaat met Johannes Marcus op pad, die door Paulus geweigerd werd. Omdat hij op die eerste reis nog niet halverwege al teruggegaan was. En Paulus vond de arbeid te gewichtig dan dat hij dat risico wou nemen. Je zou zeggen, juridisch, zakelijk gezien, had Paulus gelijk. En Barnabas, een wat ander karakter, hij was een goed mans, lezen we ergens. Die heeft gezegd, het was nog een neef van hem ook. Ach joh. Laten we meenemen. Het hoeft toch weer niet verkeerd te gaan. Die jongen moet ook nog leren. In allebei de standpunten zat wel wat. En je zou zeggen, er was toch wel een compromis te vinden. Maar het was niet te vinden. Nou, maar zo zijn Barnabas en Marcus weer afgescheept naar Cyprus, waar ze ook begonnen waren bij die eerste reis. Dat was het geboorteland van Barnabas. Daar gaan zij naar een pad. Maar Paulus verkoos Silas, een van de voorgangers van de Jeruzalemse gemeente, ook een profeet, die meegekomen was van Jeruzalem naar Antiochië, om met de mond getuigenis te geven bij de brief die ze geschreven hadden van de waarheid. Om des te sterker de waarheid mondeling te beklemtonen. Paulus verkoos Silas. En met deze Silas gaat hij heen, maar, dat was wel opmerkelijk, zij werden de genade van God door de broeders aanbevolen. Of dat dat nou direct betekent dat ze Barnabas zomaar hebben laten gaan en Marcus, dat kan ik niet zeggen. Maar dit staat er wel. Barnabas en Silas, zij worden de genade Gods aanbevolen door de broeders. En van de andere arbeid weten wij niet zoveel. Heeft de Heer ook ongetwijfeld gezegend. Maar daar wordt ons niets meer over vermeld. En dan gaat Paulus op reis. Hij doorreist Syrië en Cilicië, versterkende de gemeente. Daar haak ik nog even op in het laatste vers van het voorgaande hoofdstuk. De reis gaat nu dus anders. Bij die eerste reis gingen ze via Antiochië, scheep naar Cyprus. En vandaar naar het kleine Antiochië in Pisidië. Maar nu niet. Nu maakt hij een omtrekkende beweging en gaat hij over land. Precies komt hij straks aan de andere kant binnenrollen, zou je zeggen, bij de gemeente. Waar ze hem niet verwacht hadden, denk ik, want ze keken naar het westen, maar hij kwam uiteindelijk uit het oosten. Daar reizen ze Syrië en Cilicië door. Cilicië, dat is dat land waar Tarsus ligt, waar Paulus lange tijd heeft geweest, afgezonderd van allen, en in hoeverre hij daar nog gearbeid heeft die jaren, waarschijnlijk wel, want er blijken ook gemeenten te zijn, waar ze de boodschap ook hebben doorgegeven. Maar in ieder geval, hij gaat het land van Syrië, Cilicië door, Tarsus, waar ze waarschijnlijk zijn familie ook woonde, waar waarschijnlijk ook een gemeente al is van gelovigen. Men heeft bij de opgravingen in Tarsus een plaats gevonden waar allerlei honderden afgodsbeeldjes zomaar neergeweggeworpen liggen. En ze hebben wel gedacht aan een verband van de prediking daar in Tarsus, dat ze tot vrucht zou gehad hebben dat de mensen, heel velen, hun afgodsbeelden hebben weggeworpen op een vuilnisplaats, zullen we maar zeggen. Daar zal hij wel gesterkt zijn geworden onder de broederen. Hij heeft de gemeente zelf ook mogen versterken die daar zijn, door ze de boodschap door te geven die van Jeruzalem, die geboden verordeningen van de apostelen, maar ook om ze blijvend te wijzen op het ene fundament der zaligheid, Jezus Christus. Nou, dat laten we liggen. De schrift spreekt hier verder niet over. Dus we gaan nu verder met het ons voorgelezen gedeelte. En hij kwam te Derbe en Lystra. Bij de eerste reis lezen we van Lystra en Derbe. Maar dat komt, zei ik al, omdat Paulus nu van een andere kant komt. Niet via de boot Cyprus, Antiochië, maar nu van de andere kant. Daarom staat er eerst hier Derbe en Lystra. Bekende plaatsen in de handelingen. Wij weten van alles wat daar gebeurt, tenminste van alles, maar we weten veel van wat daar gebeurd is, die haat en die vijandschap. Maar ook dat vreselijke tumult in Lystra. Dat de mensen dachten dat de goden uit de hemel gekomen waren. Mercurius en Hermes die gekomen waren. Zodat er bijna geofferd werd. En dat ze nauwelijks de scharen konden weerhouden, roepende, wij zijn mensen zoals jullie, wij komen juist om jullie te vermanen, dat je je van deze ijdele kunsten, deze ijdele dingen bekeert. Maar toen waren de Joden weer gekomen, uit Iconium en Antiochië, en die hadden zo'n rel veroorzaakt, dat ze de apostel Paulus weggesleept hebben en gestenigd. En dat hij als dood daar bleef liggen. En de broeders stonden rondom hem. En opeens stond hij weer op. Bekend. Wat zal er door het hart van de apostel Paulus zijn heen gegaan? Als hij op weg is naar de broeders. Hij heeft ernaar verlangd, dat heb ik in het voorgaande al gezegd. Laat ons bezoeken onze broeders in elke stad. Er zijn inmiddels jaren verlopen. Toch minstens 3 jaar. Misschien wel langer. Hij heeft die gemeente waar hij maar zo kort heeft verkeerd. Verlaten onder grote spanning en druk. De woede van Joden en heidenen, die zich verzetten tegen de prediking van het evangelie en de volgelingen van Jezus van Nazareth. Wat al bange vragen kunnen dan in het hart opkomen? Hoe zou het zijn? Hoe zouden ze het maken? Zouden ze er nog zijn? Ach, de Heilige Geest vermeldt het ons alles niet. Maar wij mogen het toch wel denken. Want zo gaat het in de harten. Je moet maar eens mensen of iemand waar je veel van houdt in grote nood achterlaten. Hoe kan het hart dan vervuld zijn van het vragen? Innerlijk, hoe zouden ze het maken? Hoe is het? En ziet, al daar was een zeker discipel, met name Timotheus. Daar was een leerjongen, een volgeling van de Heer Jezus. Hé, eigenaardig, daar hebben we niets van gehoord. Toen Paulus jaren geleden voor het eerst in Lystra kwam. Van ene Timotheus. Helemaal niets van gehoord. Hoe is die man dan discipel geworden? Wel, dat weten wij ook niet. Maar het ligt voor de hand om te denken dat dat gezinnetje tot bekering gekomen is toen Paulus daar de eerste keer kwam om het evangelie te verkondigen. Want te midden van al dat tumult, dat geweld, ging de Heilige Geest ook door om ook uit Lystra en Derbe een deel te nemen, een kudde te maken voor de Heer Jezus Christus. En zeer waarschijnlijk is onder de prediking van de apostel Paulus dat gezinnetje tot bekering gekomen, tot geloof in de Heer Jezus Christus. Hij wordt hier met name genoemd, Timotheus. Een naam die we nog veel keer tegen zullen komen. Een naam die je haast in één adem met de naam van Paulus moet noemen. Hij wordt een medereiziger. Hij wordt een medewerker. En dat niet alleen. Hij krijgt ook zelfstandig arbeid als opziener in de gemeente. In wel 6 brieven van Paulus wordt zijn naam genoemd. En wie denkt niet aan die pastoraalbrieven 1 en 2 Timotheus? Waar Paulus op zo'n tere wijze aan zijn kind schrijft, bezorgd, vermanend, versterkend, opwekkend. Wie zou dat ooit gedacht hebben, dat deze jongen, hij is waarschijnlijk nog heel jong geweest, want in de brief lees je aan Timotheus: niemand verachtte uw jongheid. Wie zou dat gedacht hebben, dat deze Timotheus zo'n grote plaats in het leven van Paulus zou innemen? Dat hij tot zulke rijke zegen door de Heere gesteld zou worden. Ook tot troost en hulp van de apostel. Dat hij zo lang bij hem gebleven is, tot einde toe contact met elkaar. Dan moet je eens opletten. Er staat: en hij kwam te derde. Waarom staat er nou niet: en zij kwamen te Derbe en Lystra? Ze waren toch samen? Ja. Daar wordt op een fijnzinnige manier ons iets getekend van de eenzaamheid van de apostel Paulus. Iets wat we niet over het hoofd moeten zien, want het kan tot lering zijn. Hij had toch Silas? Ja, die had hij. Maar verder is er niemand bij. Barnabas. Die is er niet bij. Die was er wel bij op de eerste reis. Die kennen ze allemaal heel goed. Silas is voluit een Jood. Een leraar uit Jeruzalem. Het was een man die van harte de Heere toebehoorde. Maar daarom kan er toch wel verschil zijn in verbinding geestelijk. Broeders van hetzelfde huis mogen elkaar herkennen als broeders van hetzelfde huis. Maar dat wil nog niet altijd zeggen dat je met ieder van de broeders op dezelfde manier omgaat en je verbonden voelt of kan spreken. Kijk, het is veel erger als je elkaar verdacht maakt. Of elkaar haat. Dat mag niet. Dan zegt de apostel: dan zijn wij niet uit God. Maar aan de andere kant, is dit nou echt iets dat bij het menselijk leven hoort, zou je zeggen? Broeders van hetzelfde huis, met éénzelfde Heere en één doop gedoopt. En dat de een toch makkelijker met die praat dan met die. Dat geeft eigenlijk niet. Als je het maar niet negatief doet. Als je het maar niet doet: oh, hij, dat is zonde. Maar dat andere, ja, dat is nou eenmaal, als je twee mensen hebt die ongeveer langs dezelfde weg geleid zijn, dan merk je dat ook altijd, dat ze op elkaar aantrekken. Ik denk dat Silas, die heeft niet die crisis in zijn leven doorgemaakt zo fel als de apostel Paulus. Van vervolger tot van de gemeente, tot een volgeling van Jezus Christus. Van een onberispelijke fariseer naar een arme zondaar die van genade leeft. Weinigen hebben in hun zielenleven zo sterk dat schisma, die tegens, die scheuring als het ware, wet, evangelie, doorleeft als Paulus. Daarom vind je bijvoorbeeld in Paulus' brieven woorden en zinnen die je bij Petrus niet vindt. Was ook een man die de Heere vreesde. Maar toch weer een andere lijn vind je erin. Niet met elkaar in strijd, maar waarin weer andere aspecten van de waarheid worden benadrukt. Maar ze hebben allemaal niet hetgeen mij gewin was, hebben kon Christus wil schade geacht. Ja, ik acht ook alle dingen schade en drek te zijn bij de uitnemendheid der kennis van Christus. En als je dan denkt dat die Jacobus de rechtvaardige later tegen Paulus zegt, als hij in Jeruzalem komt, zegt: kijk eens broeder, wat een duizenden Joden die geloven, en ze zijn allemaal ijveraars voor de wet. Met een zekere trots laat hij al die degelijke mannen zien aan Paulus. Dan voel je de verschillen. De brieven van Paulus en de brief van Jacobus zijn allemaal Gods woord. Maar Paulus heeft niet de Jacobusbrief geschreven. En Jacobus heeft niet de Romeinenbrief geschreven. En dat is niet voor niets. Kijk, en dan moet je dat zo aanvoelen. Hij heeft die man verkozen. Maar hoe ligt het nog in zijn geheugen? Dat daar in Antiochië de Heilige Geest zeide: zondert mij af, Paulus en Barnabas, tot het werk waartoe ik ze roep. Wat heeft hij van die Barnabas toch veel liefde ontvangen. Hij was een man, een Hellenistische Jood. Dat wil zeggen een Griek, een buitenlandse Jood. Wat was die Barnabas ruim van hart als hij de wonderen zag die de Heere verrichtte. Hij was ook makkelijker mee te voeren. Dat wel dan Paulus. Want zelfs Barnabas werd door de veinzing van Petrus in Antiochië mede afgetrokken. Misschien speelt dat op de achtergrond ook wel een beetje mee, dat Barnabas niet wilde toegeven. Een mens is een mens. Maar verder had Paulus aan die Barnabas, Barnabas had hem geïntroduceerd in Jeruzalem, in Antiochië. Hij was hem opwezen zoeken in Tarse, en nou is hij in Tarse geweest weer, op deze reis langs de gemeente over land, in Tarse, in Cilicië. En hij is er niet bij. Maar wel Silas. Ik denk dat ik niet te veel zeg door te zeggen: hij kan best eenzaam geweest zijn. Barnabas was een man van de praktijk. Die was er geweest. Die had het meegemaakt. De troost, maar ook de vijandschap had hij voelen branden in de harten. Hij had de wonderen gezien. Maar Silas, die lieve man, kind van de Heere. Maar ja, die had wat dat betreft geen ervaring. Kun je daarom indenken dat er staat: Hij kwam te Derbe en Lystra. Hij. Niet alleen omdat was hij bij Barnabas ook al de hoofdvertegenwoordiger, zou je zeggen. Maar dan lees je nog Paulus en Barnabas. Maar nou lees je hij. Weet je wat je daar ook uit moet leren? Hoe verdrietig dat het is als je je eigen moet verantwoorden bij de mensen. Want daar had Silas niks mee te maken in die zin. Maar de gemeente wel. Die wisten het. Hoe die twee broeders met het evangelie mochten komen daar. En nou, overal waar ze komen, hé, wie is dat? Waar is Barnabas? Wat is er gebeurd? Ja. Ja, dat is erg. Als je daarover gaat denken, wat is dat erg? Misschien kun je het je enigszins voorstellen. Stel voor, je bent je kind kwijt. Of kwijt. Het is niet meer bij je. Of je vrouw. Of je man. Door bitterheid. Verbittering. En dan zegt, hé, waar is hij? Is er niks gebeurd zeker? Hij leeft toch, hij is toch niet gestorven? Nou, dat begrijp je wel. Wat een pijn dat doet. Je zou elke keer gaan huilen. Eigenlijk zou je liever hebben dat er niemand iets zou vragen van, hoe gaat het met? Want dan, die wond, die schrijnt. Je wil het liefst in je eigen hart maar bewaren en verwerken. Hij kwam. Ja. Ja, Silas telt ergens niet mee. Nou ja, dat is een beste man, een bekeerde man, een gelovige man. Maar ze zijn hier samen geweest van God. God had ze samen verbonden. Dat roept toch vragen op. En daarom, achter deze woorden, die enkele woorden, daar zit een wereld van weemoed, van verdrietelijkheid, schuil. Verborgen achter de woorden. En dan moet je het zo eigenlijk aanvoelen, midden in die steeds terugkerende herinnering, midden in dat overal maar antwoord moeten geven. Waar is Barnabas? Waar is onze broeder? Nou, ik weet niet wat hij gezegd heeft hoor, maar hij zal het wel eerlijk, zo kort mogelijk gezegd hebben. Die is naar Cyprus of. En toen hebben ze niet verder durven vragen, denk ik, want toen zagen ze de tranen al rollen. Zo gaat dat in de praktijk. Nou moet je eens kijken, tegenover die smart, dat gevoel van eenzaamheid. Ondanks het feit dat er een lieve broeder meegaat. Tegenover dat. En ziet. Daar gaat het beginnen. Daar gaat het beginnen. De Heere God wil zijn knecht ook troosten in die verdrietige omstandigheden. Dat Barnabas er niet meer bij is. En de Heere wil iemand die midden in het leven staat, nog maar een jonge jongen. Half heiden, half jood. Die ook al een stukje praktijk heeft meegemaakt. Van vervolging en van druk. Die wil de Heere nou, als het ware, als een balsem op de wonden. Als een troost. Vanwege het verdriet aan zijn knecht Paulus toevoegen. En daarom, en hem ziet, hij is trouw. Paulus kan het niet maken. Paulus kijkt zo af en toe schuin naar Silas. Ja, hij die is er nooit geweest. Waar zij nou hun voetstappen zetten. Die kijkt het maar aan en die geeft de verordeningen over van de Jeruzalemse gemeente. En ziet, hij is er al. Daar is die man, die jongen, die jongeling. Zoon van een gelovige Joodse vrouw. Maar van een Griekse moeder, van een Griekse vader. Weer komt de vraag op, die vrouw. Wat wordt ermee bedoeld met dat geloven? In Christus? Jawel. Dat schrijft Paulus toch. Dat het geloof woonde in zijn moeder en in zijn grootmoeder. Eunice en Loïse. Moeder en grootmoeder. Je moet het je zo voorstellen. Vader is gestorven. Vader was een Griek. Die leeft niet meer. Ze kenden allen zijn vader dat hij een Griek was. Maar hij is er niet meer. Maar ze weten het wel. Maar die is overleden. Toen die moeder en Timotheus en die grootmoeder, en of er nog meer geweest zijn, laten we even buiten beschouwing, die woonden daar in Lystra bij elkaar. Die zijn allemaal betrokken geraakt bij het evangelie toen Paulus daar op zijn eerste reis kwam preken. En God was zo goed dat hij en grootmoeder en moeder en kind het geloof in het hart kwam te werken door de Heilige Geest. Want dat geloof woonde in grootmoeder Louise, in moeder Eunice en in Timotheus. En dat ge van kinds af de Heilige Schriften geweten hebt, zegt Paulus. Van kinds af. Dus hij was nog een groot kind. Maar zijn moeder heeft hem voordat ze de Heer Jezus leerde kennen, al onderwezen in het woord. En toen ze de Heer hebben mogen leren kennen, hebben ze hun kind, respectievelijk kleinkind, mogen onderwijzen in wat ze gehoord hebben. Van Paulus en ook uit het woord, het Oude Testament. Dat is iets kostbaars. Iets waar je met innerlijke blijdschap aan kunt denken. Wat zijn Gods wegen wonderbaar. De een wordt zo midden op de dag, in de strijd, in het woede, in het blazen, door God ter aarde geworpen. En de ander, die wordt zo getrokken. Loutere goedheid, liefde koorde, waarheid zijn des Heeren baan. Merkwaardig. Van kinds af heeft deze jongen de Heeren mogen vrezen. Dat is een zegen. Dat is een grote zegen. Hij is voor veel kwaad en afgoderij bewaard. Ja. Je moet altijd maar denken, het is niet voor niets dat Paulus zoveel van hem hield. Hij noemt hem zijn zoon, zijn kind, zijn geestelijke zoon, omdat hij door het evangelie geteeld werd. En Paulus, die was zo geteeld op de school van Gamaliel. Hij was wel een wijze man, Maar hij kende de Heer Jezus niet en wilde niets van hem weten. En hier werd de akker toebereid in de dagen van de jeugd. Er staat dat hij goede getuigenis had van de broeders te Lystra en ook verder weg, dat lag een heel eindje uit elkaar hoor, van Iconium. Ze kennen hem al. Getuigenis gegeven. Wat betekent dat? Dat betekent dat ze allen hebben gezegd: hij vreest God. Hij vreest de Heer. Deze jonge man, deze jongeling vreest de Heer. Hij wandelt in oprechtheid. Wil niet zeggen direct dat die Timotheus nou een volmaakt mens geweest is. Dat was hij in Christus. Maar het wil wel zeggen dat in zijn leven openbaar kwam dat hij wandelde naar Gods wil en de broeders lief had. Nou, dat is een buitengewone grote zegen. En ik denk dat ik weet wel zeker, de Heilige Geest heeft de blik van Paulus op deze jongen gericht. En die heeft gevraagd: wat is dat voor een jongen? En toen hebben ze antwoord gegeven: getuigenis. Paulus zei: hij lijkt me nogal bang. Een beetje bang iemand. Vreesachtig. Hij is zo verlegen. Ja, maar toch, soms ontdekken we dat de Heilige Geest door hem spreekt, hoor. Dan is hij opeens niet verlegen. Ja, het is nog zo'n jongen. Zo heeft Paulus gevraagd. En zij hebben gezegd dat hij de Heere vreesde. En in hun midden was als een kostbare broeder in het geloof. En als nou de Heere zijn ogen daarvoor ontsluit bij de apostel Paulus, want er moeten mensen ogen ook voor ontsloten worden, anders zie je het geen eens. Dan staat er dat Paulus deze wilde meenemen, dat hij met hem zou gaan. Voel je? Opeens is er een wending in de eenzaamheid. Opeens is er iemand, al is het dan nog maar een jonge jongen, die daar midden zo uit dat land, dat zendingsland, zelf daar tot verandering is gekomen, tot het geloof in de Heer Jezus Christus. Een Griekse vader, een Joodse moeder, juist iemand zou je zeggen, die door de Heilige Geest nodig en nuttig geoordeeld wordt om erbij te komen. Bij Paulus en Silas. Opdat hij op bijzondere wijze werkelijk een metgezel zou zijn van deze apostel Paulus. En er is dat gebeurd, toen hebben ze hem verkozen. En ze hebben hem de handen opgelegd, Paulus. Verkozen tot het ouderlingschap. Hij heeft openbaar de naam beleden te midden van vele getuigen, staat er in de Timotheusbrief. En door de handoplegging de gave opgewekt die in u is. De Heer had hem verschillende talenten gegeven. Gaven. Maar die werden opgewekt. Timotheus was wel een beetje bleu. Verlegen, dat kun je merken aan, als de apostel aan hem schrijft. Hij had wel degelijk gaven van de Heere gekregen al, maar die werden opgewekt. Dat ze ook werkzaam naar buiten uit zouden treden. Paulus wilde dat hij met hem zou gaan. De Heere heeft ze bij elkaar gebracht. En hij nam en besneed hem om der Joden wil die in die plaatsen waren. Want ze kenden alle zijn vader dat hij een Griek was. Daar is veel over te doen geweest. Sommigen hebben gezegd, hoe kon Paulus dat nou doen? Nou heeft hij notabene de brief en Silvanus of Silas, die kan het bevestigen, dat de besnijdenis, nee. En nou gaat hij deze man, deze jongen, besnijden. Gooit hij daarmee zijn eigen voorstelling en prediking niet omver? Later beroemt hij zich er toch ook op dat Titus, die wilde de Joden dat hij besneden zou worden, maar nee, heeft Paulus gezegd, komt niks van in. Titus wordt niet besneden. Want daar staat of valt de prediking mee. En hier gaat de goede man zomaar, die jongen van die Joodse moeder en die Griekse vader, besnijden. Om der Joden wil. Ja, ik geloof dat wij het zo niet moeten zien. Zoals sommigen die dit als een soort, ja, een soort misstap, een soort, ja, een kleinmoedigheid in Paulus, dat hij door een angst of wat dan ook, dat hij gedacht heeft, ja, maar gaat zo niet. En nee, ik denk dat we hierbij moeten denken aan datgene wat hij ergens schrijft, dat hij de Joden een Jood en de Grieken een Griek was, opdat enige behouden zouden worden. Hij bedoelt daarmee niet, ik ga van dat standpunt van de schrift af, genade alleen, maar daar loopt het hier niet over. Het loopt hier niet over de vraag van zalig worden met of zonder besnijdenis, maar het loopt hier over de vraag concreet, oh ja, hij had al een Griekse vader. Om welke reden zijn moeder hem altijd in het woord onderwezen heeft en dat hij toch niet besneden is, dat is de wind duister. Waarom ze dat niet gedaan heeft? Misschien vanwege de vader. Dat die vader gezegd heeft, vrouw, je mag doen wat je wil, je mag gemeen naar de kerk nemen, je mag dit, je mag dat, maar ik wil niet dat je dat kind laat besnijden, hoor. Daar hou ik niet van. Dat moet je me niet aandoen. En toen is Arnisius de wijste geweest en die heeft dat niet gedaan. Maar ze heeft het kind wel onderwezen in het woord. En al was die dan niet besneden, de Heilige Geest was wel in zijn hart gekomen. Hij had dan de vorm niet, maar hij had het wezen. Dat was wel in zijn ziel aanwezig. Stond de Heer toch niet in de weg. Kijk, nou kun je van de vrijheid, kun je ook een dictatuur maken. Van de vrijheid. Je kunt de vrijheid uitroepen en dat het niks anders is dan een soort dictatuur. Dan is die vrijheid is zo'n schimmig ideaal dat mensen nastreven. Maar ze proberen hun ideaal te verwezenlijken door verdrukking, geweld, revolutie. Dat moet dan vrijheid worden. Maar als het eenmaal zover is, hebben ze een politieapparaat nodig, ik weet niet hoe groot, om de zaak een beetje naar hun zinnen te zetten. En de vrijheid is ver te zoeken. Zo kan het ook met de christelijke vrijheid zijn.
De christelijke vrijheid kan iets uitdagends krijgen, iets progressiefs van, oh, dat doe ik. Dat doe ik. Ik zie er geen kwaad in. Ik zie er geen kwaad in, en waarom niet? Laat die maar naar zijn eigen kijken. Maar in feite ben je dan eigenlijk op een dictatoriale manier bezig, terwijl je de ander daarvan beschuldigt. Ben je zelf zo bezig? En dat is een groot gevaar. Voor Paulus was die vrijheid niet een of ander schema, een ideaal. Oh ja, ik ben vrij. Ja jongens, hoe kan ik dat nou eens laten merken dat ik vrij ben? Nee, juist omdat hij vrij is, daarom kon hij Timotheus besnijden. Omdat hij tot in het diepst van zijn hart overtuigd was. Het gaat hier niet om de zaligheid. Maar als ik straks de synagoge binnenstap, dan zeggen ze, oh ja, ja, dat was al niet te vertrouwen. We hebben al vaak gezegd, zou die wel besneden zijn? Of, hij is niet besneden. Zijn vader was die Griek, joh, dat weet je toch wel? Zit niet goed? Om alle ergernis, om de entree niet te bemoeilijken, laat het zo heel simpel maar zeggen. Daarom, omdat Paulus staat in de vrijheid, daarom doet hij dat. Dat klinkt heel eigenaardig, maar ik hoop dat je het aanvoelt. Je moet altijd voorzichtig zijn. Ja, je zou bijna zeggen met een zeker wantrouwen tegenover jezelf staan. Want als er nou geen innerlijke genade aanwezig is, geen ootmoedigheid, en heus, dat bedoel ik niet op een overgeestelijke zin. Nee, maar binnen de christelijke vrijheid bedoel ik dat. Als dat niet aanwezig is, dan is alle praten over vrijheid alleen maar een drijven van het vlees. Van je eigen ik. Mijn eigen ik. En daarom zie je nou hier dat prachtige voorbeeld eigenlijk. Op een ander moment, als Paulus merkt, oh jongens, nou gaat het daarom. Dan weigert hij pertinent. Dan zegt hij, oh, geen sprake van, Titus, mijn lieve broeder. Nee, jullie moesten het eens waar. Om die man de noodzaak om zich te laten besnijden. Maar er zat wat achter. Maar hier niet. Hier gaat het over, ja, over christelijke ootmoed. Jongen, laat het maar doen. Je weet wel, hè, het betekent helemaal niks, hoor, voor je zaligheid. Helemaal niks. En voor mij ook niet. Ik ben wel besneden, kan Paulus zeggen, ten achtste dagen. Maar ik heb het ook allemaal schade en drek gehad. Maar joh, we krijgen zoveel problemen. Hier niet hoor, met die mensen hier. Met onze broeders uit de heidenen. Dat zal... Maar ja, ik voel me toch ook nog geroepen van Gods wegen om waar de gelegenheid er is, een woordje tot de Joden te spreken in de synagoge. En hier vooral in deze contreien. Ze hebben het al op ons gemunt, dan is het helemaal mis. Dan zeggen ze, heeft die onbesnedene, heeft die in de synagoge gebracht. Die mag geen eens zijn mond open doen in de synagoge. Kijk, zo. En dan kan er heel wat lijden. En daarom nemen we het er maar niet kwalijk, maar zien we het eerder als een teken, een bewijs, dat hij waarlijk in de vrijheid stond waarmee Christus hem vrijgemaakt had, dan dat het een slippertje zou zijn van ja, ja, om laten praten of door zijn eigen verkeerde gedachten. Nee, zo niet. Zo wordt Timotheus besneden en hij is er mee eens geweest. En dan gaan ze verder. Ze doorreizen de steden van Galatië enzovoort. Er wordt ons verder weinig van verteld. Dat doe ik ook niet. Dat komt misschien nog wel eens aan de orde. Als ze de steden doorreisden, gaven ze hun de verordeningen over die van de apostel en de ouderlingen te Jeruzalem goed gevonden waren om die te onderhouden. Verstikte, hoererij, bloed, afgoderij. En daar is niet bij gebleven. Ze hebben het evangelie opnieuw verkondigd. En dan lees je dat wonder. De gemeenten dan werden bevestigd. Paulus heeft bijstand gekregen. In zijn lieve jonge broeder Timotheus. Maar nu is er ook nog sprake van welstand. De gemeente dan werden bevestigd in het geloof. Wil niet zeggen dat Paulus ze even kwam bevestigen. Nee, Paulus ontdekt dat de Heilige Geest bezig is om de gemeente te versterken en dat hij verder gaat door hem ook getuigen te doen zijn van de zegen van de prediking. Door nog meer te bevestigen. Dat woordje bevestigen wil zeggen versterken. Dat is hetzelfde woord dat gebruikt wordt voor die kreupele man daar bij het begin van de handeling die aan de schone poort lag. Zijn enkelen waren helemaal slap. Hij kon niet op zijn voeten staan. Hij was kreupel van zijn geboorte af. Maar je leest, en terstond werden zijn enkelen vast in de naam van de Heer Jezus Christus. Vast worden. Nou, dat betekent het. Als zij daar zijn, bemerken ze van het verleden in het heden dat God zijn dierbare evangelie gebruikt om ze te sterken. We zijn niet zulke sterke mensen van onszelf. Wij hebben echt nodig de onderhouding van het allerheiligst geloof dat door de liefde werkt. We hebben altijd opnieuw een klein beetje licht, een beetje regen. Ja, we hebben een beetje warmte nodig. De Heer werkt middelijk. Je kunt niet zeggen, ja, ik heb hier het geloof, kijk, dat is het. Nee, je mag het geloof ook wel eens vergelijken bij een opgroeiend plantje. Bij een zaad. Dat groeit. Dat zonlicht nodig heeft. Dat regen nodig heeft, dat verzorging nodig heeft. We zijn onderweg. De gemeente dan werden bevestigd, versterkt in het geloof. Dat moet je wel denken. Ze werden niet versterkt in, ja joh, met jou zal het ook wel zus en jij bent ook wel echt en jij dit. Nee, dat is een groot verschil. Vaak zijn mensen elkaar aan het opbouwen. Ik geloof het van jou hoor, en bij jou is het echt. En dat is wel iemand. Nee, daar zit wel wat anders in. Nee, zo niet. Zij werden gesterkt in het geloof. Daar gaat het altijd om dat afwijzen van onszelf. Naar hem heen. Paulus is niet blij als ze allemaal in een kringetje om hem zitten omdat hij het beste bekeerd zou zijn of het sterkste geloof zou hebben. Nee, Paulus is alleen blij als de gezichten gericht worden door het geloof op hem, de Heer Jezus Christus. Daarom staat er, ze werden bevestigd in het geloof en werden dagelijks overvloediger in getal. Of er een kleine ontspanning gekomen is in de druk. Of dat ondanks alle druk en narigheid de Heer juist doorgaat. Om net als in het begin van de handelingen dagelijks toe te doen tot de gemeente die zalig worden zal. Dat weten we niet. Maar het feit wordt ons wel genoemd. Dagelijks overvloediger. Dus ze werden sterker en gesterkt in het geloof. En in aantal kwamen er steeds meer bij. Dat gaf God. En dat geven God. Ook in een tijd waarin we elke keer horen van ontkerkelijking, verlating. O, het is nog diezelfde God. En wij mogen nog vragen, bewaar en vermeerder uw kerk. Amen.